Als de Heere het geeft in zijn goedheid, wilde ik vanmorgen en vanmiddag zijn woord bedienen naar aanleiding van de versen 3 en 4. 3 en 4 van Romeinen 8. En we lezen het vanmorgen tot en met vers 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis meer, zou je kunnen zeggen. Op grond van wat hij in de vorige hoofdstukken heeft geschreven. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dat zijn mensen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven, dat is de Heilige Geest, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want, en dan komt het eerste tekstvers, want hetgeen der wet onmogelijk was, aangezien zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde, heeft God de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is moeilijk vanmorgen, kinderen. Maar ik hoop dat de Heere me in staat zet om dat eenvoudig uit te leggen. Dus zeg nou niet, dat zal wel naar boven mijn hoofd gaan. Nee, echt niet. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is het leven en de vrede. Daarom, omdat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar gij die er zijt, niet in het vlees. Maar in de geest, aangezien de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem, namelijk de Heer Jezus, niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Het lichaam gaat sterven. Maar de geest, de ziel, is leven. Vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders. Wij zijn schuldenaars. We zijn verplicht. Niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien je naar het vlees leeft, zo zult je sterven. Maar indien je door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult je leven. Want zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest van de dienstbaarheid, wederom tot vrees, maar gij hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen. Door welke geest wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, aangezien wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover het lezen van Gods woord. En laten we nu eerbiedig de Heere smeken om die geest. En dat we mogen verstaan wat de Heere ons vanmorgen te zeggen heeft. zal eerst een paar woorden proberen te zeggen van de versen 1 en 2, dan weet u in welk verband de versen 3 en 4 en de anderen staan. Zo is het dan nu, dat slaat terug op de vorige hoofdstukken, zegt de kanttekening, waar de apostel heeft geleerd dat zalig worden door de weg van de wetten uitgesloten zaak is. Het is een onbegaanbaar pad, maar nu heeft God een andere weg gebaand, namelijk door het geloof in Christus. Dat is de enige weg om rechtvaardig voor God te worden. En waar God dat heeft toegepast, daar is geen verdoemenis meer. Die vallen niet meer onder het veroordelend vonnis, rechtvaardig vonnis, dat de ziel die gezondigd heeft zal sterven. En dat zijn mensen, dat geldt voor alle die in Christus Jezus zijn, door het geloof met hem verenigd. En die wandelen ook niet meer naar het vlees, dat zal ik zo uitleggen, maar naar de geest, want de wet des geestes, wet bij Paulus is heel moeilijk, want hij gebruikt het op verschillende manieren. Hij bedoelt niet altijd de wet van de 10 geboden die wij lazen. Ook wel. Hier is het de wet van de Heilige Geest, dat is het vermogen, de macht, dat wat Gods geest doet in het leven van een zondaar als die je met Christus verenigt. De wet van de geest, de kanttekening zegt, dat is de Heilige Geest zelf. Ook goed. Dat is de wet van de geest van het leven. De Heilige Geest is Here en maakt levend, zeggen we in de geloofsbelijdenis van Nicea. Die heeft mij vrijgemaakt. Ik was verslaafd. Die heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. Weer een keer, drie keer het woord wet in één vers, alle drie verschillend. Of in twee versen, de wet van de zonde. Hier bedoelt apostel Paulus de zonde als een eisende macht waarin ik ben. Die mij in de greep heeft. Waaraan ik mij niet meer kan ontworstelen. Al zou ik het willen. Die mij tot een slaaf maakt. Dat is de wet. De wet van de zonde. Dat is zo'n verschrikkelijke kracht in een mens. Daar kan geen ander mens of wie of wat hem uit bevrijden. Ik kom straks nog wat terug. Want de Heilige Geest heeft mij vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde en van de dood. Dan kom ik tot mijn tekst. Maar wat gaat Paulus nu doen, wat hij daar in die eerste twee verzen heel kort noemt, gaat hij in het vervolg van dat hoofdstuk uitleggen. Want hetgeen onmogelijk was voor de wet, heeft God gedaan. Zo zou je het eigenlijk moeten lezen. En wat dat dan precies is, dat zal ik u proberen uit te leggen. Ik had drie punten bedacht. De noodzakelijkheid van de zending van de Heere Jezus Christus door zijn Vader. De noodzakelijkheid. Hij moest door de Vader worden gezonden. Moest, kon niet anders. En vanmorgen het puntje. En vanmiddag hoe de Vader hem gezonden heeft. En welk doel, waartoe, waarom. Dus hij moest, hoe gezonden en met welk doel. Die laatste twee als God het geeft vanmorgen, vanmiddag. Eerst proberen we eens te luisteren naar Het eerste punt. Dat de Heer Jezus gezonden moest worden. Want kerstfeest, volgende aanstaande week, woensdag, donderdag, dat is eigenlijk niet zo mooi. Dat is niet zo mooi. Ik ben er niet zo blij mee. In de eerste plaats omdat ik zie hoe het gevierd wordt vaak. Ook in christelijke gezinnen. Maar in de tweede plaats, omdat het mij bepaalt bij de vreselijkheid van mijn zonde. Dat bepaalt het kerstfeest bij mij. Die waren, ik heb zo ontzaggelijk gezondigd. Dat dat alleen maar kon worden opgelost met de zending van Gods Zoon door God zelf. Andere mogelijkheid was er niet. En bij zending, dan moet je alsjeblieft niet gaan romantiseren. De herdertjes lagen bij nacht en al die onzin. Nu zou het wel komen. Maar Gods stootte zijn zoon uit zijn gemeenschap in de vloek. Niks geen wiegje, niks geen kribbetje. Het Griekse woord betekent een gat in de grond. Waar zo'n herbergier het voer inkiepte of de mensen die met hun karavanen langskomen hun dieren stalden. En daar schudden ze dan wat haver in of zo. In dat gat in de grond konden die beesten dat eten terwijl zij de nacht daar doorbrachten in zo'n caravanserij. Daar leggen ze neer. Daar moet je over nadenken. Ik denk dat dan de smaak in het kerstdiner wel overgaat. Want wat heb ik namelijk gedaan? Ik heb iets vreselijks gedaan. En als ik zeg, dan bedoel ik u allemaal. Ik heb namelijk de weg die God had aangelegd om eeuwig bij hem te zijn en om tot hem te komen. Die weg heb ik finaal verwoest. Maar God had een prachtige weg aangelegd. In de Hof van Eden. De Heer had tegen Adam, kinderen, goed luisteren. Ik sta ervan versteld, zoveel kinderen hier. In mijn dorp komt er niet één meer onder de 12, 13 jaar, denk ik. Niet één van al die 1700. En jullie zijn hier. Goed luisteren. Want wat had de Heere tegen Adam gezegd in de Hof van Eden? Als je nou doet wat ik zeg, luisteren. Je mag hier alles hebben, die hele hof. Alleen van die ene boom daar moet je niet eten. Heb je ook niet nodig. Al die andere bomen die zijn voldoende om je te laten leven, zelfs eeuwig, als je van die maar eet, maar van die ene niet. En als je dat nou doet, Adam, dan ben je op de goede weg, en dan wandel je zo, Adam, door gehoorzaam te zijn, de hemel binnen, om eeuwig bij mij te zijn. Dat was dat God beloofd. Ik zeg het maar even heel eenvoudig. Dat hadden ze samen afgesproken. De Heere sprak het af met Adam. Ik ben jouw God. Jij bent mijn kind, Adam. Ik beloof je het eeuwig leven. Door slechts te doen wat ik van je vraag. En dat was heel niet moeilijk. Want Adam kon die boom goed missen. En hij was niet ziek en hij had geen pijn en hij had geen honger en hij had geen dorst en hij was niet moe. Alles was volmaakt. Alles werkte mee. Er was geen één aanleiding, nergens geen reden om van die ene boom toch te eten. Hij miste niks. Toen heeft Adam, de kind, weet je wel hè, toen kwam daar die de duivel, de tegenstander van God, de Satan. Duivel betekent, uit het Grieks, betekent duivel iemand die uit elkaar gooit. Daar kwam de duivel. Adam moest los van God, uit elkaar. Dat is de duivel. Dat is altijd los van God maken en houden, dat is altijd duivelswerk. En ook mensen tegen uit elkaar. Mannen, vrouwen, ouders, kinderen. Dat is allemaal duivelswerk. En je weet wat er toen gebeurd is. De duivel zegt, die wil, wat God nou wil, hè, Adam. Wat God nou wil, dat is eigenlijk, dat is niet alles. Er is nog veel meer. Weet je wat nou nog belangrijker is en wat nou nog mooier is? Hij nou mag doen wat je zelf wilt. Als je nou mag doen wat je zelf wilt. Nou, dat wou Adam wel. Toch? Wil ik ook graag. Mijn vrouw zegt, dat doen we zo niet. Dan denk ik, mag ik dat zelf ook nog beslissen? Dat zegt de duivel. Dan mag je het zelf bepalen. Nou, zegt Adam, dat doen we. En de duivel bereikte zijn doel. Die weg naar het eeuwige leven waar hij op wandelde, die werd in één keer afgesloten. Onbegaanbaar. Ik was in Australië kinderen een paar weken terug bij mijn dochter. En er was een weg, die was gewoon 5 meter ingestort. Nou, zo moet je het voorstellen. Kon niks meer erin. Niet eens fietsen, met je lopend, dan kon je een beetje over die brokstukken de andere kanten weer opklimmen. Maar onbegaanbaar. Dat is er gebeurd. Die goede weg die de Heere gemaakt heeft. Luisteren naar de geboden van God. Adam had ze nog wel niet op die stenen platen, op die stenen tablets. Maar Adam had ze in zijn hart. Hij wist het goed. En dat staat hier nou in de tekst. Tweede, moet je meelezen. Moeilijke zin. Want wat nou onmogelijk was voor de wet. Er staat eigenlijk in de grondtekst. Want het onmogelijke van de wet. Die weg waar ik het net over had, kinderen. Die prachtige rechte weg waar geen steentje op lag om te struikelen. Naar de Heere toe. Stond niet meer. Nooit, nooit, nooit meer mogelijk. Om door luisteren naar de Heere. Door gehoorzaam te zijn. Door die geboden die ik jullie net heb voorgelezen, die 10. Om door het luisteren daarnaar. Met God. Weer. Verzoend te worden, bij de Heere te komen, terug te komen, bij de Heere te zijn. Dat is voor eens en altijd en eeuwig onmogelijk. Dat is een doodlopende weg. En nou ga ik ook naar de grote mensen toe. Als u nou echt kerstfeest wilt vieren woensdag. Ja, dat mag natuurlijk van harte, hè. Dan moet u eerst hiermee instemmen. De onmogelijkheid van de wet. Ik heb door mijn ongehoorzaamheid met een grote knal de deur naar God dichtgesmeten en hij viel direct in 1000 sloten. Ga nooit meer open. Zo gaat God het werk, zo gaat het naar kerst.
Want dat is allemaal vooraf gegaan aan Lucas 2. Heel dat Oude Testament. Daar staat er vol van. Geen weg meer terug. De wet kan het niet meer. Ik heb hem uitgeschakeld. En daar moet u nou eens amen op leren zeggen. En dan kunnen u zeggen, dat is niet zo moeilijk. Dat is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want dan moet ik ervoor vallen. Dat door mijn werken, wat ik nou zo graag doe, dat zei ik toch net. Abraham wilde het zelf doen. Ja, zegt de Heer dat we dit en dat moeten doen. Nou, dan doen we het toch. Die mensen zitten hier ook. Die zeggen, God wil dat we zijn wet houden. Nou, dat doen we toch. En dan zal de Heer wel, als we heel ernstig worden, nog tikkeltje zwatter het pak. Weet je wat dat is? Om door een degelijk leven proberen iets een paar millimeter te vorderen in de richting van God. Dat is klinkklare, pure vijandschap en hoogmoed. Dan heb je nog niet geleerd wat Paulus een eindje verder zegt. Het bedenken van het vlees, want dat is vlees. Vlees grijpt naar de wet. Dan ga ik alweer te snel, dat voel ik. Want die kind dat denkt, vlees, dat heb ik op mijn bord. Vlees, weer even goed luisteren. En mama, papa straks aan tafel nog een keer lezen. Maar als Paulus hier over vlees praat, schrijft, bedoelt hij dit niet. Mijn vlees niet en ook niet vlees van een dier of zo. Maar als Paulus over vlees schrijft, dan bedoelt hij jou en mij. En zeg ik er meteen wat bij. Los van de Here. Hebben we net gehoord, dat was dat duivelswerk. Nou, iemand die los is van de Here, noemt Paulus in de brief aan de Romeinen constant vlees. Vlees. Dat is een mens, dat is een jongen, dat is een meisje. Nou, noem het maar, die is. Die heeft de Here Jezus niet lief. Die is onbekeerd. Die is niet opnieuw geboren. Die heeft geen geloof. Die haat God. Die staat op de voet van oorlog met God. Die hangt aan een zijden draadje boven de hel. Dat is vlees. En die wil niet wat God wil. Die wil wat Adam wil. Zelf bepalen hoe ik in de hemel kom. Dat is vlees. Want. Het is in het Grieks al een hele ingewikkelde constructie. Het is een zin waar enorm veel druk achter zit. Ook in schrijven van Paulus. Eigenlijk staat er dit. Want het onmogelijke van de wet. Omdat zij door het vlees krachteloos was. En dan laat hij het los. Dan begint hij helemaal opnieuw. God heeft. God heeft. Hoe komt het nou dat die wet als weg tot het leven er niet meer is? Dat ligt niet aan die wet. Want die wet is goed, zegt Paulus. Die is heilig. Daarom wordt die elke zondag voor u gelezen. En die wet is ook niet veranderd. En God ook niet. Laten we dat ook zeggen eerlijk. Die eis die wet op Adam legde. Gehoorzamen Adam, gehoorzaam mij. Dat is het enige wat ik van je vraag. En alles werkt eraan mee hoor Adam. En de omstandigheden zijn optimaal Adam. Je hoeft alleen maar mijn lief te hebben, Adam. Meer vraag ik niet. Nee, meer vraagt God niet. Nee, vraagt God niet. En vraag vanmorgen alleen maar of je om hem lief te hebben. Hetzelfde als een Adam. Want de vervulling van de wet zegt, Heer Jezus Christus is God lief hebben boven alles. En de naaste als jezelf. De wet is perfect. We hebben het net gezongen. over de volmaaktheid van Gods wet in Psalm 19. Dan mankeert hem er niks aan. Die rijke jongen die komt bij de Heer Jezus. Hij zegt, ik wil naar de hemel. Nou, zegt de Heer Jezus, dat is mooi. Hoe kom ik daar? Daar ligt de weg. Doe de geboden. Eer je vader en moeder, doe geen overspel, steel niet. De Heer Jezus begint bij de tweede tafel, dat zie je wel, want daar kan je het dan weten. Hij zegt gewoon, zegt hij toch, doe de wet en je komt in de hemel. Dus die wet, die geldt nog en die geldt nog. Dat is de weg naar de hemel, zegt hij, onderhoud de geboden. Heb ik allemaal gedaan, zegt hij. Hij zegt de Heer Jezus, één ding. Nou moet je nog alles verkopen. En toen ging het mis. Uitwendig een perfecte jongen. Je zou hem als schoonzoon willen hebben. En met zijn hart verknocht aan de wereld. Een en al begeerte. Hij viel door de mand. Bij het tiende gebod, net als Paulus. Paulus zegt dat ik niet geweten had dat begeerlijkheid zonde was. Dan had ik het ook nog gered. Wat gelukkig, hè? Wat gelukkig ben je als je hier achter komt. De wetten onbegaanbare wegen. Ja, echt. Want dat zit in de genen bij u en mij. Als God onze ogen opent, naar de wet grijpen. Nee, niet grijpen naar de wet. Misgrijpen. Het is mijn onvermogen. De schuld ligt bij mij. En dat wordt u vanmorgen gepreekt, anders wordt het geen kerst. Dan kan het nooit kerst worden, als je niet hier tegenaan gelopen bent. O God, nou heb ik het voor mezelf eeuwig onmogelijk gemaakt om zalig te worden. En dat heb ik niet gedaan in de porno, dat kan ook natuurlijk, dat is ook verschrikkelijk. Of met de drank. Maar dat heb ik gedaan door u niet lief te hebben. Dat is het enige wat je vroeg. Is toch wat, hè? Als God nou toch om liefde vraagt. Hij vraagt niet om met je blote knieën de Mont Blanc op te klimmen of zo. Dat vraagt hij niet. Een liefde klimmen. Liefde vraagt God. Heb ik niet meer. Wat heb je dan? Ja, dan moet dat woord eruit. Voor de kerst moet dat woord eruit. Ik ben een vijand van u. En ik haat u. Ik moet niks van u hebben. Ik wil wel zalig worden. Maar net als die jongen daar. Zo wil ik het doen. Nou, dat is afgesloten. Ga niet meer. Het is mijn onvermogen. In de Hof van Eden, hè, heb ik alle vermogens verspeeld. Ja, daar heb je het weer. Adam, hè, Adam. En mij wordt daar weer toegerekend. Hè. Ik word het zat. Altijd met Adam op één hoop gegooid te worden. Want als ik daar had gestaan, had ik het anders. Wat zeg je toch? Nee toch. Heb je dan de Heere nu zo hartelijk lief? Want als je dat hebt, zeg je het nooit. En hij zegt, heb je de Heere niet lief? Nee, dan ga je in de schoenen van Adam staan. Dan zeg je niet meer die man en dan zeg je niet meer die vrouw. Weet je hoe het naar kerstfeest moet? Ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En ik ben de oorzaak dat de wet mij niet meer zalig kan maken. Ik ben zelf de hinderpaal. Mijn onvermogen. Ik heb mij van u losgemaakt. Kijk, dan kom ik een beetje in de buurt waarom de Vader Christus moest zenden. Ik zeg het maar plat. Dan zou u alles vergeten van vanmorgen. Maar kerstfeest is dit, althans de voorbereiding daarop. Mijn zonden hebben Jezus uit de hemel gehaald. In de hel getrokken.
Dan gaan al uw kaarsjes uit en de bomen de deur uit. Dat is kerstfeest. Ik heb mij van God losgemaakt. Ik was geestelijk. Adam was een geestelijke man. Die had de geest in zijn hart. Dat was geest en leven. Wat was die blij als de Heere aan het eind van de dag. Dan kon hij dat horen in het ruis van die boomtoppen. En dan kwam de Heere bij hem. En dan als een vader met zijn kind. En nou is Adam van geestelijk. Hè? Hij had de geest. Want tegenover vlees staat geest. Geestelijk, dat wil zeggen verbonden met de Heere. Van de Heere. Geestelijk is gewoon een ander woord voor genade en voor ontferming. En nou is Adam van geestelijk en geest is die geworden vlees. En dan zegt de Romeinenbrief, en nou zeg ik het wat moeilijk voor de grote mensen. Nou zegt de Romeinenbrief, door de werken van de wet, door het doen wat God vraagt in de 10 geboden. Door dat te doen, zal niemand, geen vlees staat er, geen enkel mens, geen enkele zondaar, vergeving van zonde krijgen. Dat is de les. Dat is de noodzakelijkheid. Dat gaat niet meer. Buiten Christus is de wet van zijn kracht beroofd door mij. Dan zegt de Galatenbrief, het is een letter, een stuk papier, die je doodt. Dat doet de wet, dat doet de wet. Dat doet de wet. Want zoveel als er uit de werken van de wet zijn, dus die proberen door die afgesloten route behouden te worden, die zijn onder de vloek. Ja, dat moet nagaan, hè. Ja, het is niet, dat moet u nou eens vatten. Dat moet u nou eens vatten. Alles wat je doet op godsdienstig terrein, en wat niet voortkomt, opborrelt, opwelt, uit de bron Christus. Dat is pure zonde. Wat uit het geloof niet is, is zonde. Al las u elke week de Bijbel uit en kwam u 10 keer in de kerk. En kroop uw knieën stuk. Wat niet uit het geloof is, is zonde. Zoveel als we dus onder de werken van de wet zijn. Je kunt dus doen wat je wilt op geestelijk terrein. In de kerk, in de gemeente, weet ik waar. Maar als het komt uit dat wettisch principe, dan ben je onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Die erin blijft. Nou, we zijn er allemaal uitgevallen. Al mijn doen, hè, hoe godsdienstig ook, is ten dode gedoemd als het niet voortvloeit uit de vereniging met de Heere Jezus Christus. En zo wil ik u nou voorbereiden op het kerstfeest. Calvijn zegt, als wij dit niet aan de weet komen, tweede is voor de tweede geen plek. Weet u wat ik probeer te doen? Ik probeer u vatbaar te maken voor de komst van Christus in het vlees. Dat probeer ik natuurlijk niet, dat hoef ik niet te proberen. Maar ik leg de schrift uit in die weg. Want het einde van de wet is Christus. Ik ben de weg. En tegen die enorme inktzwarte achtergrond die ik u nu heb geschetst. En hoe ik wenste dat ik er zelf ook meer besef van had. Dus ik kan er ook over preken. Maar dat moet elke keer weer werkelijkheid worden. Hè? Want anders wordt genade ook geen werkelijkheid. U hebt vorige week avondmaal gehouden. Wij ook in Valburg. Althans, ik hoop dat ik het een beetje heb mogen houden. Maar dat heeft alles hiermee te maken. Maar om nou aanstaande week met vrucht kerstfeest te mogen vieren, hè, dan moet u hier mee instemmen. Wat is geloof, zegt Koelman? Nou, Koelman zegt geloof is instemmen met de wet van God, met de weg van God. De weg die God heeft uitgedacht om zondaars zalig te maken. Nou, dat is toch niet te veel gevraagd, hè? Ermee instemmen. Er is een meisje op het gemeentehuis gevraagd wordt of ze instemt met die man. Dan kan ze niet wachten om ja te zeggen. Daar hoeft ze niet over na te denken. Kijk, en dat vraagt nou de Heer nou. Hè? Instemmen met Gods weg der zaligheid. Hier, hè. Ermee instemmen dat je zo gezondigd hebt. Dat er geen andere weg was dan dat vader zijn zoon uit de hemel verdreef en hem niet meer zien wou. En het slot ervoor ging op Golgotha. En in feite natuurlijk al toen die in de schoot van Maria werd verwekt. Slot, de hemel uit jij, de hemel uit jij. Komt er niet meer in, niet meer in. Om nou die hemel open te krijgen voor mij. Oh, omdat ik me beroofd heb van het vermogen om met ziel en lichaam en geest de Heere elke seconde te dienen, dag en nacht. En als beloning het eeuwige leven erbij cadeau te krijgen. Dat had ik allemaal. Had ik allemaal. En dat heb ik allemaal verspeeld. En nou komt het hoor, luisteren. Manten, en dan moet je het in de grondtaal horen. Want de onmogelijkheid van het vlees. Krachteloos als ze was van de wet. Krachteloos als die was door mijn vlees. En Paulus stopt. Paulus stopt. Hij heeft geen woorden meer om mensen bodemloze ellende te beschrijven. En dan komt hij van de andere kant. Dan komt hij van boven. Dan komt hij van boven. Heeft God. Dat is kerst. God heeft. God heeft. Dat is kerst. Kerstfeest, kinderen, is niet het feest van de Heer Jezus. Dat is de opstanding. Dat is Pasen. Paulus breekt af. Dat kun je ook taalkundig zien. En het begint helemaal opnieuw. Kijk, en dat is nou de inhoud van de tekst ook, hè. Waar het nou voor mij waar ik het nou afgebroken heb. Waar het voor mij afbrak, geen millimeter verder meer kon. En waar alles lijkt uit te lopen in de eeuwige rampzaligheid. Heeft God. Lijnrecht van boven. Waar ben je, Adam? Ja, was maar goed dat de Heer kwam. Was maar heel goed. Was maar heel goed, want als de Heer daar even mee had gewacht, dan was het te laat geweest. God baande door de woeste baren van mijn onvermogen en de onmogelijkheid van de wet, zongen we. En nou schept God een mogelijkheid waar geen mogelijkheid meer was. God schept de mogelijkheid om zalig te worden. En in plaats van dat God van beneden af de boel opendeed en Adam en Eva en al zijn nakomelingen daarin deed, ging het boven open. Ging het boven open om God neer. Om aan Adam en Eva de belofte te verkondigen van een zaligmaker. De mogelijkheid van zalig worden.
Heb u daar ook wel eens wat van geproefd? Als het goed is, moet u mij een beetje kunnen volgen. Ik zeg, ja, dit is toch niet vreemd? Het is toch niet vreemd? Grondig aan de weet gekomen. Mijn hopeloosheid en onmogelijkheid. En van Gods kant van boven. De mogelijkheid. Nou, ik herken me er, Godezijdank hoor. Godezijdank. En het is om een schaamte dat ik het zeggen moet. Maar ik geloof dat het me niet vreemd is. En toen die mogelijkheid openging, dat weet ik nog goed. Ik kon al over het dak van de kerk springen. Maar we hadden een behoorlijk hoge kerk. God het mogelijk maken. God maakt het mogelijk. Jongens, je kan zalig worden. U kunt allemaal zalig worden. Allemaal zalig worden. Een opening van boven. En dat heeft hij nog verzegeld in de Hof van Eden ook. Want er werd gelijk een dier geslacht. En Adam en Eva kregen wat aan in de naaktheid. Er vloeide bloed. En er komt er een, er komt er een. Hè. Die baant hem weg. Die is zelf de weg. En die weg komt nou vanmorgen naar u toe. Ja, dat is helemaal apart. De weg komt naar u toe. En de weg ligt op zijn knieën voor u en hij smeekt u. Laat u zakken op mij de weg. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. En als een smalle, dat weet ik ook best wel. Want dan kan iemand die met de wet aan de hand erop wil, die komt er geen millimeter op. Dan is die heel smal. En als je je zonde aan de hand wil houden, dan is die ook veel te smal. Maar hij is zo breed. Er was zelfs plek voor Rahab de hoer en voor Manasse de kindermoordenaar. Zo breed is die weg. Kom. Ben u er al op. Dan loop je ernaast. Dan loop je op de echte brede. En je perspectief is de eeuwige verdoemenis. Hoor je het? U zet vandaag een stap in de richting van de hel als u niet op die andere bent. Als u zich niet door die andere weg laat dragen. Dat heb je wel eens, hè, van die rolbaan op vliegvelden. Dan kun je opgestaan. Dan word je zo'n platte roltrap. Onderbiedig voorbeeld. Je hoeft niks meer te doen. En je mag niks meer doen. En je kunt niks meer doen. En je wilt niks meer doen. God heeft. Omdat u hem zo ter harte gaat en ging. Zei God. Ik stoot liever mijn kind uit mijn zalige gemeenschap neer in de vloek. Dan dat ik jou mis. Ik doe liever afstand van mijn kind. Ik geef hem liever over in de handen van de zondaren om hem te slachten. Trouwens, dat doe ik zelf ook nog met mijn eigen handen. Zegt God. Dan dat u niet zalig wordt. Als je niet zalig wordt, jongens, hier in Scherpenissen, onder zo'n woord. Dan denk ik dat de hel een dubbele hel is. Voor je. Zo dichtbij gekomen vanmorgen. God heeft. God zegt. Liever smijt ik mijn kind uit de hemel in de hel. Dan dat u erin komt. Dan moet toch je hart verbreken. Als dit het nou niet doet. Wat moet het dan nog doen? Heeft God, o oneindige, bodemloze liefde van u, o Vader, geopenbaard in de Hof van Eden. Aan die wegversperders. Bekendgemaakt in het Oude Testament. Vervuld bij de geboorte. Heeft God zijn eigen zoon zenden. Door zijn eigen zoon te zenden. De duivel dacht, nou heb ik ze voor eeuwig en allemaal. En de Heere God liep het niet uit de hand, hoor. Dat hebben wij wel eens. Weet je wel, dan gebeurt er iets, een ongeluk. Loop alles mis de hele dag. Maar het was geen ongeluk. Dat de Heere zegt, jongen, hoe los ik dit op hier? Nee, nee. Hij bracht het middenland mee naar de Hof van Eden. Had het al achter de hand. Hij was de duivel precies, zei iemand wel eens, een complete eeuwigheid voor. Want hij had hem maar gezonden. Vanuit de eeuwigheid. Hoe lossen? Ja, dan zeg ik het plat. Maar hoe los ik dat nou op? Wat er straks gaat gebeuren in de Hof van Eden. Hoe los ik dat op? Moet u maar eens Fischer over nalezen. In het merk van het evangelie. Hoe prachtig dat die man dat schrijft. Wat er tussen de verschillende eigenschappen van de Heere dan plaatsvindt. Menselijk gesproken. En dan zegt de Heer Jezus. Vader, wie zal ik zenden? Zoiets moet je voorstellen. Wie zal ik nou zenden, hè? Om die geblokkeerde route terug weer te openen. Want ik kan er niet vanaf, hoor. Die wet, daar kan ik. Dan zou ik mezelf moeten verloochenen. Ik blijf God. En de wet is de uitdrukking van mijn wil. En mijn wil verandert niet. En dat de Heer Jezus zegt, Vader, mag ik dat alsjeblieft doen? Mag ik dat alsjeblieft doen? En dat de Vader zei, ga heen, mijn zoon, ga heen. Met mijn volle zegen en instemming en goedkeuring. Ga heen, mijn zoon, in de volheid van de tijd. Zo'n 2000 jaar geleden nu. En maak het in orde. Maar je weet wat het betekent. Hè? Ja, Vader, dat weet ik. Dat is tot de dood aan het kruis. Maar dat doe ik veel liever. Dan dat die man en die vrouw straks hierboven gemist worden. Dat is toch wat. Ik heb toch geen woorden voor. Daar is die al gezonden. In de eeuwigheid die vader hem gestuurd. En zijn geboorte is die gezonden. Gezonden is die door de profeten. Jesaja 53. En vanmorgen stuurt hij hem weer. God houdt niet op. Vanmorgen door de prediking. Zendt hij weer deze Christus. Deze. Zendende in gelijkheid van zondig vlees. Dat is voor vanmiddag. Zo begaan is God. Met een Adamskind, met een verloren mens, met een zondaar. Als ik en als u zo begaan. God heeft. Zijn zoon zendende. En daarvoor de zonde veroordeeld in het vlees. Pas het toe en dan gaan we eindigen. God deed afstand van alles wat hij had. Zond zijn zoon in de pestwalm van de zonde, 33 jaar lang. God deed afstand, verstoot hem, deed hem weg, wou hem niet meer zien. Doet u nou ook eens afstand. Doet u nou ook eens afstand. Waarvan? Van al uw pogingen. Om één van de 10 geboden te houden. Zonder de geloofsvereniging met Christus. Daarmee zeg ik niet, leef er maar op los. Absoluut niet. Maar het is de grootste zonde van kerkmensen. Om te proberen door de werken van de wet God tevreden te stellen. Er is geen grotere gruwel. Geloof nou eens de onmogelijkheid van de wet ten gevolge van uw vlees. Zo wordt iemand vatbaar voor wat God gedaan heeft. Dat is geen voorwaarde, maar dit is de weg die God wil dat u gaat. Amen zeggen op de onmogelijkheid van de wet door eigen schuld. en het opgeven om nog één stap in eigen kracht te doen. Geef het eens op. Doe eens afstand van die vreselijke inbeelding waar velen van u aan lijden. Namelijk, geen vlees te zijn. Velen beelden zich in dat ze geen vlees zijn. Die zijn wel vleeselijk, maar toch een beetje geestelijk. Toch een beetje geestelijk, want ze zijn ernst. En soms wel eens met indruk. En ze doen niet mee met de wereld, ze zijn anders. Vlees bent u. Dat zegt het woord van God. En zolang als u dat niet aanvaardt, wordt u nooit geest. En dat zeg ik ook tegen de kinderen van God. Denk erom dat je nooit te boven komt. Met Paulus. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar kruip nou in de huid van Christus. Ik zeg het een beetje onerbiedig. Maar kruip nou in het vlees van Christus. In zijn bloedwonden. Kruip nou in het vlees van die gezondene. Waar God van zegt. Dit is mijn zoon. Mijn geliefde. Daar heb ik al mijn behagen in. Ik heb nergens anders meer behagen in dan in mijn zoon. En in allen die in Christus zijn. U moet in Christus zijn. Heel eenvoudig. Wat is dat? Instemmen. Met de weg van God tot redding van verloren mensen. Waar we vanmorgen wat van hebben gehoord. En als God het geeft. Vanmiddag iets meer van hopen te zeggen. De Heere mogen zijn woord zegenen aan uw harten. Amen.